Guten Abend, Trine.
Guten Abend, Herr Abend.
Gezien de ontwikkelingen en het verloop van deze avond ben ik dus bestemd om antwoord te geven op uw vragen. Ik geloof niet dat we verder veel woorden hoeven te gebruiken om de toestand duidelijk te maken. U vraagt, wanneer u meent dat ik onjuist ben, dan corrigeert u. Wanneer ik in een antwoord iets zeg wat niet duidelijk is, nou dan springt u als het ware van uw plaats overeind, letterlijk of figuurlijk, en dan roept u uit, ik snap het niet, broeder, wat bedoelt u? En dan zal ik proberen om duidelijker te zijn. Maar laten we uitgaan van het standpunt dat we met deze beantwoording van vragen, gezien al wat ermee samen kan hangen, toch alsjeblieft wel eventjes zeker moeten zijn dat we precies begrijpen waar het om gaat en wat er gezegd wordt. Ik van mijn kant, ik zal, beloof ik ook hierbij, mijn best doen om het eenvoudig te zeggen. En zou ik het vergeten aan u om me eraan te herinneren. Zullen we nou maar meteen beginnen?
Ja, broeder, de eerste vraag. Hoe kan ik het inzicht bereiken om de mensen op de beste manier te helpen als ze hun noden vertellen?
Er is eigenlijk niet wat u noemt inzicht nodig. Zeggen inzicht bereiken, dat betekent dat u het redelijk proces je voorop stelt. Laten we het eens anders stellen. Wanneer een ander u zijn noden vertelt, dan kunt u als het ware dit ondergaan. U hoeft het niet eens te begrijpen. En dan voelt u in uzelf het juiste antwoord. Zoals al zo vaak geschied is en nog geschieden zal. Maar waarbij altijd weer de vraag komt, mag of kan ik dat nu wel zo zeggen? Wanneer u die laatste beperking wat minder maakt, dan zult u ontdekken dat het nodige inzicht in feite aanwezig is. Zolang u tenminste niet probeert om een direct stoffelijke gebruiksaanwijzing te verschaffen, maar eerder probeert de ander te begrijpen en de achtergronden van zijn problemen te doorleven, dan kunt u zeker de juiste aanwijzingen geven. Maar denk niet daarbij te verstandelijk of te zakelijk. Probeer niet de zaak te beredeneren. Laat zij het uzelf opwellen. Dan is een van de grote hinderpalen in deze richting bij u reeds verdwenen. Is dat voldoende? Of moet er meer gezegd worden of heeft u correcties? Nou, we zwijgen, dus dan gaan we weer verder.
Hoe kan ik het best zielen in het licht helpen?
Ja, een ziel die in het licht is, hoeft u niet meer te helpen, hoor. Wanneer u dus iemand die verdoold is naar het licht toe wilt helpen, dan moet u daarbij één ding onthouden. Wanneer u met hen in contact bent, dan moet u hen ertoe brengen, als het ware, te aanvaarden. Aanvaarden dus wat op het ogenblik bestaat, het feit van hun overgang, het feit dat hun eigen onvolledigheid, onvolmaaktheid of verwerping hen van het licht verwijderd houdt. En wanneer u dan weet waar de fout ongeveer ligt, dan kunt u verder nog gebruik maken van de eigenlijk semi-magische procedure van het symbool. Bijvoorbeeld, een godsverwerping is oorzaak dat de ziel in het duister blijft, of een onzekerheid erin. Dan bid in de plaats van die ziel. Die ziel heeft op aarde iets verzuimd. Probeer dat voor die ziel goed te maken. Die ziel is gebonden, zoals vaak voor je kan komen, door haar begeerten of haar angsten. Realiseer u die begeerten en angsten en probeer de waardeloosheid ervan te bewijzen. Voor uzelf. Denk daarbij aan degene die in nood verkeert en u zult kunnen helpen. Dit zover het zielen betreft die overgegaan zijn. Wanneer het mensen betreft echter, geldt alleen dit. Tracht een ziel die nog in de stof leeft, vreugde te geven. Vrede te geven. Tracht in uzelf harmonisch te zijn. Ongeacht wat die ander is of doet. Zo u deze vrede en evenwichtigheid in uzelf bezit, zult u tot uw verbazing ontdekken dat u in staat bent om veel van die problemen van de ander als het ware te absorberen. En als de ander weggaat, laat hij zijn zorgen, zijn problemen of zijn verwarringen, vaak ook zijn angsten, bij u achter. Dit is de eenvoudigste weg. Indien u deze niet voldoende acht, kunt u verder informeren.
Dank u.
De volgende vraag worden. Sterke gevoeligheid kan van onze kant gevoed worden, werd mij vroeger medegedeeld, wanneer de persoonlijkheid meer ontspannen is. Nochtans houd ik mij als het ware instinctief in een meer gespannen toestand die de ontspanning tegenwerkt. Hoe kan hieraan geholpen worden?
Ja. In de eerste plaats moet u er rekening mee houden dat deze gespannen toestand vaak voortkomt uit een zekere angst. De angst namelijk dat men zichzelf zal verliezen. Dat wordt zelden zo beseft, maar dat is toch wel de werkelijke reden, de werkelijke bron. Wanneer je jezelf volledig ontspant en je overgeeft aan de krachten van de geest en wat daarin werkt, dan sta je immers niet meer, zo begeer je te beseffen, onder je eigen menselijk redelijk gezag, je menselijke normen. Je weet niet wat je misschien zou kunnen ervaren, zeggen of doen. Je weet niet waarmee je in contact zou kunnen komen en je vertrouwen is niet groot genoeg om dit alles zonder meer te aanvaarden. Besef dat degene die in het licht en vanuit het licht werkt, nimmer en in geen enkele situatie gespannen behoeft te zijn. Want, laat ons eerlijk zijn, wie midden in de hel God zoekt, vindt God en daarmee de eeuwige zaligheid. Het is misschien een beetje een versleten uitdrukking, maar er zijn zoveel mensen die ze gebruikt hebben dat ze duidelijk pleegt te zijn. Er is niets wat kwaad is. Er is niets wat demonisch is. Niets wat gevaarlijk is zelfs. Zolang u van uzelf maar één ding weet. Ik geloof en betrouw in het licht. Ik geloof in een God van licht en liefde. En slechts volgens zijn wil en in zijn naam wil ik volbrengen. Wanneer u dat doet, dan zult u ons ontdekken hoeveel gemakkelijker het gaat. Hoe de spanningen vanzelf verdwijnen. En hoe daardoor de juiste ontspanning bereikt wordt voor contact met de geest, het ontvangen van inspiratieve waarden, het bereiken ook van de juiste harmonieën met de geest en anderen. En dan wil ik nog iets opmerken. Een mens moet ook lichamelijk in staat zijn om zich te ontspannen. En er zijn altijd twee toestanden die ontspanning tegenwerken. Namelijk honger en oververzadiging. Wanneer u dus lichamelijk niet ontspannen bent, wanneer u weet wat u lichamelijk dwars zit, dan zult u goed doen daaraan tegemoet te komen, zodat die ontspanning ontstaat. Doe het bewust, doe het matig, maar kom tegemoet aan wat je voelt als noodzaak. Ga dus niet zeggen, bij wijze van spreken, Ja, ik heb wel honger, maar ik moet mij nu ontspannen, want wij moeten de gevoeligheid verhogen. Maar zeg, ik bemerk dat ik hongerig ben. Daardoor zal ik mij niet voldoende kunnen ontspannen. Het is goed om te eten voor ik verder ga. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. Is het niet zo, dan vertelt u het me maar.
Hoe kan ik mijn levensdoel bereiken en mij verder ontwikkelen? Mijn levensdoel is mijn medemensen te helpen, zowel geestelijk als stoffelijk.
Dat doel, je kunt u het beste bereiken wanneer u, wat het stoffelijke betreft, uitgaat van de volgende stelregel. Het is niet mijn taak anderen te beschermen tegen zichzelf of tegen de gevolgen van door henzelf veroorzaakte daden. Eerst wanneer zij de gevolgen van hun eigen instelling en daden hebben ondergaan, mag ik hen helpen om door eigen werkzaamheden, activiteit, wijziging van denken en instelling te komen tot een aanvaardbare toestand. In de stof betekent dit dus dat u uw medemens zoveel mogelijk vrijheid moet geven indien u hem werkelijk wilt helpen. U moet alleen voorkomen dat hij ten gronde gaat. En dat is eenvoudiger dan u denkt. En dat betekent zeker niet dat u dus een medemens altijd maar weer tegemoet moet treden met de vervulling van zijn wensen. Het betekent dat u die wensen nimmer volledig zult mogen vervullen, omdat daarmede de eigen activiteit van de ander teloor gaat. En wanneer dit duidelijk is, dan zullen we ook het geestelijk helpen eventjes moeten bezien. Geestelijk helpen van een medemens kun je op vele wijzen doen. De methode van harmonie kan soms zeer dienstig zijn. Wanneer je een medemens kunt betrekken in een harmonisch geheel. Wanneer je die medemens kunt helpen door hem vreugde te geven, dan zal die medemens eruit gesterkt worden. Hetzelfde geldt voor de geest. Wanneer u die ander daarin niet kunt betrekken, dan kunt u uw gedachten toch richten op die ander en zo dus vrede en harmonie uitstralen. Het is vaak veel beter om deze rust, deze aanvaarding van het goddelijke, deze vreugdige beleving van de schepping en het totaal daarvan, aan de medemens als het ware op te dragen en zo door middel van gedachtenkracht uit te stralen, en wat dat betreft dus ook voor de geest, dan uit te gaan van het denkbeeld dat men anderen in een bepaalde richting moet drijven. Misschien mag ik hier een kleine herinnering invoeren. Ja?
Ja.
Nou, dat is heel eenvoudig. Er was een oud moedertje dat aan de rand van een drukke autostrada stond te wachten op een omnibus. Zo'n blikkerig vervoermiddel waarin ingeblikte mensen met een matige snelheid in veel schokken worden vervoerd. En dit oude moedertje stond daar te wachten, toen kwam er iemand aan die ook zijn medemensen graag wilde helpen. Hij zei, ik zal u wel eventjes overbrengen, greep het oude mens onder de arm en sleurde hij vervolgens tussen voorbij stuivende voertuigen naar de overzijde. Eerst daar ontdekte hij dat ze een ander doel had. Laten wij voorkomen dat we eenzelfde fout maken. Het is niet onze taak een medemens of een geest met stoffelijke of geestelijke middelen te helpen om ons doel te bereiken, maar om het eigen doel, de eigen bestemming in de kosmos te bereiken. Daarnaast kunnen wij, mits wij hierbij voortdurend de goddelijke kracht en wil als bepalend stellen en niet onze eigen wensen, door het in onszelf wekken van de juiste gevoelens van harmonie van verbondenheid met God en de schepping. Heel vaak ook krachten uitzenden of krachten overdragen, waardoor ziekten genezen kunnen worden, zielen beschermd kunnen worden voor een korte wijle misschien, maar tegen degenen die hen bedreigen of vervolgen. Kortom, kunnen wij een rust geven, een mogelijkheid tot tijdelijk herstel en vaak daarbij ook de mogelijkheid vinden dan die ander iets van onze inzichten en instelling mede te delen, zodat hij op eigen wijze en langs eigen weg verder bewust kan worden. Is dit een voldoende antwoord? Ja. Of niet? Als het niet duidelijk is, dan zegt u het maar.
Reeds verschillende jaren tracht ik in mijn dagelijks leven de bevestiging te vinden van geestelijke waarden en waarheden waarin ik nogthans vast geloof. Hoe komt het dat deze geestelijke aspecten in mijn leven zo weinig tot uiting komen? Ik aanzien mij als iemand die bidt en niet ontvangt, zoekt en niet vindt, klopt en aan wie niet opengedaan wordt. Hoe staat u ten opzichte van iemand die niet beter vraagt om te mogen werken, maar die om de onontbeerlijke instrumenten vraagt?
Wanneer het een kwestie zou zijn van een werkman, en ik zou een werkgever zijn, dan zou ik natuurlijk stellen dat ik verplicht ben om die instrumenten te verschaffen. Maar er ligt de verhouding toch eigenlijk niet iets anders. Wanneer u aan bepaalde geestelijke waarheden gelooft en u zoekt naar een bevestiging ervan en u vindt niet, of niet in voldoende mate, dan doet u toch verstandig u af te vragen of u uw doel wel juist stelt. Vraagt u niet iets wat juist voor u niet mogelijk is? Zoekt u niet langs een weg die juist voor u eerder verwarrend dan verhelderend is? Vraag u eerst eens af wat buiten de gedachte aan kennis en bereiking in u leeft. Wat is hetgeen u werkelijk fel beroert wanneer u alle kennis en redelijkheid een ogenblik terzijde stelt? Ga vandaar hernieuwd uit en u zult ontdekken dat zolang u geen eisen stelt, maar zelf dus werkelijk streeft, de bewijzen betrekkelijk vlot komen. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, u zegt ik zoek en ik vind niet. Het klinkt misschien vreemd wanneer ik stel dat het even dwaas is om naar diamanten te gaan zoeken in een bloemenkas, een cyclamenkwekerij of zoiets, als het is om menselijk te gaan zoeken naar de geestelijke waarheid die gefixeerd is. Ik weet niet of u begrijpt wat ik ermee bedoel. Zo niet, zegt u dan even.
Misschien kunt u nog nader omschrijven, alstublieft.
Ja. Wanneer u dus te maken krijgt met wat u noemt het bewijs, dan is dat een geconstrueerd bewijs. Met andere woorden, natuurlijke ontwikkeling of groei wordt door u eigenlijk niet als bewijs of antwoord beschouwd. U baseert zich op de constructie. Maar de constructie is kunstmatig. Wanneer we uitgaan van ons eigen leven, onze eigen persoonlijkheid, zoals die door de kosmos heen bestaat, dus van het begin van de tijd tot het einde der tijden, zoals dat heet, dan zijn we echter nimmer gebonden aan een constructie. De constructie is een bijkomstigheid, een tijdelijk versiersel, iets wat weer zeer snel vervalt. Wat natuurlijk is, is echter de bloei, de groei. Dus er groeien in u en rond u voldoende krachten, mogelijkheden en zelfs antwoorden op uw vragen, die voor u absoluut vruchtbaar en dankbaar zouden kunnen zijn. Wanneer u niet uit zou gaan van het standpunt, maar dit zou ook anders kunnen zijn, het is normaal, althans het lijkt me normaal, en daarom bereik ik dus feitelijk niets. Hier heeft u dus de kwestie van de constructie, het vooropgezette denkbeeld van de mens in feite, bewust of niet bewust, vaak aan de hand van zeer veel verwerkte leringen, theorieën, geloofswaarden. Theologie heeft ook al zo de neiging om dat geconstrueerde beeld te stellen, waarbinnen men dan de beantwoording zoekt. Dat is nu net als iemand die gelooft in de Christus, maar wanneer die Christus hem nu verschijnt in een Joodse kerk, in plaats van een katholieke, zegt ja, maar dat kan de ware Christus niet zijn. Hier is een onbewust dogmatisme aan het woord, dat in het onderhavige geval, mijn inziens, vaak op redelijke grondslagen berust. Wij moeten echter het kosmisch geheel kunnen aanvaarden. En niet alleen maar datgene wat aan ons denken beantwoordt. Dan kunnen wij vragen en verkrijgen. Maar vergeet u niet, mag ik het voorbeeld weer geven? Ja, dat maakt misschien duidelijk. Wanneer ik God vraag om een pond suiker, dat ik geen zure drank hoef te drinken, en hij geeft me in plaats daarvan zoete wijn, dan is dat een beantwoording van mijn vraag. Wanneer ik vasthoud aan het beeld suiker en niet aan het doel waarmee ze gevraagd werd echter, dan is er geen beantwoording. Mijn definitie in de vraag gesteld, belet mij vaak de beantwoording van de vraag te zien. De vervulling wordt voorbij gegaan en daarmee ook vaak het kostelijk geschenk erin behouden, omdat men nu eenmaal het anders gelooft, denkt of stelt. Dit bedoel ik dus met het geconstrueerde denken. Dat zich vastklampt aan een bepaald beeld en een bepaalde visie en niet geneigd is om te stellen dat het een even groot mirakel is dat u, terwijl u geen frak bij u hebt, net het ogenblikje, het enige ogenblik dat het droog is in uw stad, treft wanneer u over straat moet gaan. En toch is dat een even groot wonder als een algehele opklaring van de hemel. Want het beantwoordt aan uw doel of noodzaak, droog van de ene plaats naar de andere te komen. Maar de mensen vragen dan dat plotseling de hele hemel weg, de wolken weggevaagd worden, dat de vogels vrijelijk kwinkeleren en dat de regen niet meer valt. En vragen zich niet af of dat wel redelijk en mogelijk is. Zeggen dan, mijn vraag is niet beantwoord. Mijn verzoek is niet beantwoord. Ik heb geen werkelijk contact, geen werkelijk gehoor, geen werkelijk beleven. Maar in feite gaan ze alleen maar voorbij aan hetgeen er werkelijk gebeurt. En blijven ze bij hun bepaling van bijvoorbeeld het miraculeuze, het innerlijk beleven en al wat ermee samengaat. Dat vind ik altijd erg jammer, omdat daarmee veel wijn en teloei gaat. Dus ik mag deze beantwoording wel besluiten, nee, ik hoop, met de opmerking dat het beste zou zijn niet met een vooropgezette omschrijving en desnoods een in uw eigen wereld vooropgezet doel of mening te vragen of te zoeken. Maar in uzelf te vragen wat de diepste innerlijke behoefte is en dan te zeggen, is daarvoor een beantwoording. Doet u dit, dan geloof ik dat dit bezwaar in betrekkelijk korte tijd door de dan opeens wel optredende vele beantwoordingen van vragen en vele bewijzen voorbij gaat. Als het niet voldoende is, dan mocht u natuurlijk zeggen, ik ben er niet mee tevreden. Mocht u natuurlijk zeggen, waarom niet, enzovoort.
Kunt u nog enkele praktische aanwijzingen geven in verband met genezing?
mag ik vragen om de vraag iets nader te definiëren? Of vindt u dat moeilijk?
Ja, misschien wel.
Kijkt ons. Alle ziekte is disharmonie. Dat wil zeggen een verstoord evenwicht. Alle genezing is het hergeven van evenwicht van harmonie. Verstoringen kunnen voortkomen uit lichamelijke, maar ook uit geestelijke oorzaken. En meestal gaan beide, zij het in ongelijke verhoudingen, met elkaar gepaard. Daarom dient men bij genezing niet alleen uit te gaan van het standpunt dat de kwaal verholpen moet worden, maar dat voor alles de mens een juiste innerlijke harmonie gegeven moet worden, plus een voldoende energie of kracht, om deze harmonie ook stoffelijk tot uitdrukking te brengen. U kunt daarbij gebruik maken van de goddelijke kracht, die ongetwijfeld meer dan voldoende is, om al het noodzakelijke toe te voegen. In de tweede plaats, bedenk altijd dat een zieke niet verlangt die hem vertelt dat de ziekte onbelangrijk is, of waarom die ziekte bestaat. Hij verlangt in de eerste plaats dat u de zieke geneest. Spreek daarom niet al te veel, misschien zelfs religieus getint of spiritualistisch getint, maar tracht in vol vertrouwen te genezen. Ken gezag tegenover uw patiënten. Alleen wanneer zij uw gezag aanvaarden, zult gij immers van hen de juiste onderwerping en daarmee de juiste samenwerking, die toch noodzakelijk is, kunnen bereiken. Vraag u nooit af of ge genezen kunt of niet. Vraag u ook niet af wat de resultaten van uw ingrijpen precies zullen zijn. Maar stel altijd dat, mits u zich zo juist mogelijk instelt, mits u zo goed mogelijk optreedt tegenover uw patiënt, hem zo juist mogelijk harmonie geeft, voor die patiënt het beste volgens zijn leven en levenswaarden en inhoud tot stand komt. Vraag u niet af welke middelen wel en welke niet goed zouden zijn. Vraag u af wat ge op dat ogenblik weet in uzelf dat noodzakelijk en goed is. Ga daarvan uit. En ten laatste, maar toch wel belangrijk, zorg dat uw patiënt zich nimmer op enige wijze schuldig kan voelen door nalatigheid, dat ook zijn omgeving dit niet kan doen. Zorg er dus voor dat ook stoffelijk alle noodzakelijke hulp en voorzorgsmaatregelen aanwezig zijn. Wissel dus noods uw rol van genezer af met die van nederige dienaar des huizes, wanneer het nodig is. Want in dat geval zult u eveneens bijdragen tot de juiste harmonie, tot innerlijke vrede van uw patiënt en daarmede diens genezing. Stel ook geen grenzen van dit past mij en dit past mij niet. Zeg voor uzelf: ik wil genezen, daarvoor breng ik vanuit mijzelf elk offer aan kracht, aan tijd, aan lijden desnoods, aan werk dat noodzakelijk is. Indien u geen voorbehoud maakt, wanneer u wilt genezen vanuit de goddelijke kracht, dan zult u ook ontdekken dat de goddelijke kracht geen enkel voorbehoud maakt, maar u helpt. En daardoor u niet misschien de door u voorspelde, maar toch in ieder geval de goede, de meest juiste resultaten geeft. Is het antwoord voldoende of wilt u meer weten erover? U zwijgt. Wat hebben we dan nog meer op de lijst staan?
Zelfs, moeder.
Helemaal niets meer.
Ik heb nog een vraag.
Ja.
Zelfkennis schijnt me zeer belangrijk te zijn. Daarom tracht ik gedurig en op elk ogenblik me bewust te zijn van mijn houding en verhouding tegenover mensen, voorwerpen, gedachten en ideeën. Mm-hmm. Ik kan mij heel moeilijk tot een experiment aanzetten. En ik denk, als ik dit op elk moment mijn verhouding tot het mij alles omringende vaststel, dit voldoende is.
Het experiment op zichzelf kan natuurlijk in waarde en inhoud zeer sterk variëren. Maar het experiment is het beproeven van datgene wat men bereikt en verkregen heeft. Wanneer u alleen maar voortdurend uw eigen verhouding ten opzichte van de omgeving van het u omringende vaststelt, zelfs indien het volledig eerlijk en zelfs kosmisch gezien waar zou gebeuren, dan ontbreekt er nog één ding, namelijk de eigen actie waardoor de werkelijke bewustwording en vooruitgang mogelijk wordt. Daarom is deze houding eigenlijk niet helemaal aanvaardbaar. Ken uzelf, inderdaad. Maar niet ken uzelf, want dit is voldoende. Maar ken uzelf opdat ge de taak, de weg, de mogelijkheden zult erkennen die gedient te gaan. U moet me niet kwalijk nemen dat ik dat zo stel. Maar u zult toch zelf beseffen dat wij nimmer gedragen worden tot volleinding, wanneer de schepper heeft bestemd dat wij zullen moeten gaan. Een vriend van mij maakte de opmerking dat vele christenen bijvoorbeeld een vergissing maken wanneer ze denken dat Jezus, omdat hij heeft gezegd, ik ben u de weg en de waarheid, een soort lichtbediende is, die aan hem gewijde zielen vervoert van het aardse tranendal naar het koninkrijk der hemelen. Hij is een weg, maar die weg moet men zelf vergaan. Men kan die weg alleen gaan op de juiste wijze wanneer men zichzelf kent, inderdaad. Maar dat betekent nog niet dat de daadloosheid op zichzelf voldoende is. En nu mag ik misschien nog iets zeggen over het experiment als geheel. Het experiment moet gebaseerd zijn, en altijd weer dus, op datgene wat u zelf kunt aanvaarden. U kunt niet gaan experimenteren met dingen die uw wezen vreemd zijn, want dan ontstaat schade. Maar datgene wat u innerlijk ervaart als juist en als goed, of als begeerlijk, datgene waarvan u zelf het toch voelt dat het wel eens de moeite waard zou kunnen zijn, is toch het eerste en het meest redelijke doel om te experimenteren, zou ik zeggen. Er zijn natuurlijk, ja.
Mag ik inreden?
Ja, zeker, zeker.
Ik vind die houding die ik aanneem, dat dat een experiment is.
Nee, ze is geen experiment, ze is slechts een erkenning.
Die gevolgen heeft.
Die u zelf niet beheerst. Wanneer u die houding aanneemt.
Mag ik een voorbeeld geven?
Ja, geeft u rustig
een voorbeeld. Ik kom ergens in een groep en er is met er iemand antipathiek. Ik denk daaraan. Ik denk, waarom vind ik die mens antipathiek? En het kan soms komen dat ik daar, door te denken, stilaan die antipathie verlies. En dat die mens mij gewoon, ik zal niet zeggen sympathiek, maar dat ik begrijp en dat ik het gewoon word.
Ja.
Ik denk dat het toch wel een vooruitgang, een kleine vooruitgang is. En dat zo op elk gebied, tegenover iemand die iets vertelt, een gedachte van iemand die ik nog niet gehoord heb, die mij schokt en ik zeg, waarom denkt die mens zo en ik niet? En als ik dat vergelijk, dan kan ik die mens begrijpen dat hij die gedachte heeft, alhoewel ze met mijn ideeën daarvoor niet moet overeenkomen.
Ja, dat kan ik dus allemaal met u eens zijn.
En is dat geen bewustwording voor mij dan?
Het is voor u een bewustwording. Maar mag ik iets vragen? Het is namelijk een aardige vergelijking. Wanneer u regelmatig door naastig te spijren geld naar de bank brengt, maar u koopt er nooit wat mee, heeft u dan eigenlijk geld?
Nee.
Wanneer u dus op deze wijze, zoals u zelf bestelt, een zekere mate van aanvaarding en harmonie kunt vinden tegenover anderen. Maar verder komt u niet. U kan dus niet tot een zelf iets uit deze mogelijkheid scheppen. Bent u dan werkelijk bewust? Realisatie en bewustwording zijn verschillende dingen. Mensen denken heel vaak dat bewustwording alleen maar een begrip is dat groter wordt. Dat is niet waar. Bewustwording wil zeggen dat je ik een steeds groter deel van de schepping als het ware in zich kan beleven en omvatten. Het wil zeggen dat men op steeds meer punten het contact met zijn God vindt en dus steeds actiever de wil van die God op steeds meer punten tot uiting brengt. Zo steeds meer levende naar de vaste, de volmaakte schepping, de kosmische waarheid, waarmee men dus qua wezen meer en meer identiek wordt. Bewustwording is niet alleen een proces van realisatie. Realisatie van jezelf is een begin. Omdat het niet goed is om aan arbeid te beginnen voor je die arbeid hebt erkend. Omdat het niet goed is om met een willekeurig gekozen werktuig aan een karwei te beginnen, voor je hebt vastgesteld of het er wel voor past. Het is evenmin al goed om eenvoudig maar elk werk dat zich voor jou dus voordoet te aanvaarden. Een accountant die timmert, produceert meestal bloedende duimen en vreemde woorden. Een koopman die plotseling in een accountancy verzeild raakt, die voelt zich op den duur verward in eeuwig marcherende reeksen cijfers zonder zin. Wat hij produceert is waarschijnlijk een rekenkundige waanzin die zelfs een ervaren mathematicus tot bewondering zou dwingen. Neemt u me niet kwalijk, het is niet op u speciaal als aanwezigen hier gedoeld, het is een voorbeeld. Daarom ken u zelf. Wat is uw leven? Welke harmonische factoren zijn voor u belangrijk? Waar ervaart u God het beste? Hoe vindt u God het beste? Waar vindt u harmonie? En wanneer u dat hebt vastgesteld, dan hoeft u zich verder niet meer af te gaan vragen waarom. En dan moet u zich afvragen, nu ik deze middelen heb erkend, waar ligt nu mijn mogelijkheid, waar ligt mijn taak? Het vervullen van die taak is dan het experiment. Want we zullen ons altijd wel weer vergissen in onze eigen mogelijkheden en capaciteiten, tot we vol bewust zijn. Het experiment is dus om uit de taak of taken die we voor onszelf als goed of mogelijk zien, die waarden en delen te elimineren, weg te nemen, die voor ons uiteindelijk niet passend blijken. Zo komen wij tot het steeds weer slagend experiment dat dan ophoudt experiment te zijn en deel wordt van eigen leven en levenstaak. En daarmee een vervulling van ons eigen wezen binnen de kosmos. Ik ben het dus wel met u eens dat u inderdaad iets bereikt voor uzelf. Maar die bereiking kan zo snel verloren gaan. Pas wanneer het voert tot een actief en niet slechts een, wat het in wezen is, een passief werkzaam zijn, kunt u er zeker van zijn dat al hetgeen bereikt is als het ware voor eeuwig is vastgelegd, altijd deel zal zijn van uw wezen en altijd deel zal zijn van uw bereiking en mogelijkheden. Ik hoop dat ik mijn mening duidelijk heb gemaakt. Begrijp wel, dit is niet een bindend advies, maar het is een punt om eens te overwegen. Zijn er nog meer die iets willen vragen? Zijn er niet punten die u dan toch mij niet hebt willen aanroeren? Ja. Ik geef u nog een korte wijl de gelegenheid en dan gaan we onze bijeenkomst sluiten.
Broeder, kunt u misschien nog iets zeggen over de werkwijze van onze groep? Of dat die mag verder gaan zoals we tot nu toe gedaan hebben? Of verkiest u dat er daar een verandering in komt?
U mag natuurlijk verder gaan zoals u tot op heden gedaan hebt. Maar u dient wel te begrijpen dat vooral degenen die tot een onderlinge samenwerking komen, dat zij een gezamenlijk experiment of anderszins, in deze dagen en de komende tijd dus, zich steeds meer zullen moeten beraden, niet meer op de vraag of hun experiment nu wel zal slagen in de eerste plaats, maar of zij, mag ik zeggen, de juiste vorm van harmonie hebben gevonden. Of er onder hen werkelijk deze aanvaarding en, laat ons zeggen, eenheid. Het is misschien niet het juiste woord, omdat het niet geheel juist geïnterpreteerd kan worden altijd. Maar laat ons zo zeggen dat men ten opzichte van elkander dus in de samenwerking geen enkel voorbehoud heeft. De samenwerking voortkomt uit een elkaar als het ware volledig accepteren dat het doel waarmee men streeft door ieder van zo'n groepje inderdaad dus kan worden aangevuld, dat men onderling deze dingen bespreekt, dat men onderling als het ware geborgen is in dit gezelschap, weten dat men daarin kan spreken vanuit hetgeen men werkelijk denkt en leeft en voelt, en dat het niet noodzakelijk is om ook daar nog een zekere schijn op te houden. Een perfecte harmonie en een perfecte samenwerking is namelijk voor meerdere en anderen wel degelijk mogelijk. Maar om daar nou op de juiste manier toe te komen, om daarvoor de juiste weg te vinden, zult u wel allereerst dus moeten nagaan of dit samenwerken nu wel een werkelijke samenwerking is. Of dit niet wordt belemmerd door iemand die er nou ja dan ook wel bij hoort. Of door een onderling afspraakje, wij doen samen nog wel andere experimenten, maar dat moet je niet verder vertellen. Of ja, wij gaan dadelijk nog even aanzitten, maar praat er niet over. Want die dingen, dat voorbehoud, dat kan dus zeer schadelijk zijn in de harmonie en daardoor ook in hetgeen men gezamenlijk al besprekende, al werkende, al experimenterend bereiken kan. Ik zou dus gerne willen zien dat niet alleen in de kleine groepen, maar ook zelfs in de grote groep, zoals ze hier aanwezig is dus eigenlijk, de nadruk steeds sterk komt te liggen op harmonie, op een elkaar aanvaarden. Het hoeft niet kritiekloos te zijn, maar zonder een afwijzing, zonder een verwerpen, zonder een anderen uitsluiten en ook zonder jezelf bewust of onbewust uitgesloten voelen. Want wat we nodig hebben, vrienden, ik wil dan toch wel dit even nog vanuit mijn standpunt zeggen. Dat is toch in die komende tijd op aarde wel in de eerste plaats ook kracht die voor de geest hanteerbaar is, waaruit de stof onmiddellijk kan putten. Kracht, kwit en goed, die in grotere of kleinere harmonische gemeenschappen gewekt is. Die daarin bestaat, een soort van net als het ware, van vervlochten geestelijke intentie, waardoor het mogelijk zal zijn op aarde te helpen en te corrigeren waar men ons toelaat om dit te doen. Er zijn op aarde op het ogenblik heel wat centra geschapen, grotere en kleinere groepen, waarin dus deze absolute harmonie een verbinding vormt, niet alleen maar met de zeven heren des lichts, de zeven krachten des lichts, maar ook met het oer- of kleurloze licht. Die spanningen en werkingen die daar ontstaan, die zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk, want zij kunnen mede helpen om in de mens het goede willen dat in het onvermogen en in gebrek aan doorzetting zo vaak verzandt, om dat dus te stimuleren. We hebben niet het recht om de wil van de mensheid te wijzigen. Maar als we de mensheid zo laten gaan als ze nu gaat, dan zal het grootste gedeelte daarvan de ondergang zoeken. En ten dele geestelijke, ten dele lichamelijke ondergang. Dat willen wij graag voorkomen. En ik aanneem u evenzeer. En daarvoor is die harmonie noodzakelijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat we eens eventjes dat voorbehoud en dat, moet ik zeggen, een beetje comedie spelen tegenover elkaar soms. Maar dat is opzij zijn. Beter dat uw stemming wat minder plechtig is, maar dat u homogeen bent, dan dat u nog zo plechtig samenkomt, maar dat er geen feitelijke realisatie is van saamhorigheid. Want in dat geval kan al uw plechtigheid ons hoogstens helpen om wat waarheden door te geven. Maar kunnen we er nooit toe komen om uw kracht als het ware te vermengen te huwen met al die krachten die rond uw wereld zijn, die op uw wereld gevormd worden en zijn, dan kunnen ze niet gebruikt worden als een middel voor de ingewijden op aarde en in de hemel, om de tijd van Aquarius te vormen tot een werkelijke tijd van vrede, van kosmisch begrip, in plaats van het te maken tot een chaotische ondergang. Ik klap nu eigenlijk wel een klein beetje uit de school. Maar ik doe dat alleen omdat u daaruit naar ik hoop zult begrijpen waarom ik in dit verband zo wijs op die harmonie die nodig is. Die harmonie moet u op uw eigen manier zoeken. Niemand kan u zeggen op welke wijze u harmonisch kunt zijn of niet. Dat kan ik ook niet. Maar u weet wel degelijk waar u voorbehoud maakt, waar u uitsluit, waar u verwerpt, waar u kwit en goed tegenstellingen schept die niet aanvaardbaar zijn. Het is beter dat u hier heel gezellig samen zit met een tas koffie en een stukje koek en desnoods een gezellig gesprek over de een of ander, maar dan harmonisch. Dan dat u gezamenlijk in de meest hoogdravende esoterische beschouwing verdiept bent. Terwijl dit begrip van samenhorigheid, van eenheid, dit gebonden zijn in God niet bestaat. Dat punt is dus wel buitengewoon belangrijk. Wij van onze kant, we dragen alles bij wat we kunnen en wat we mogen. Maar u zult ook beseffen dat naarmate het lot dichter komt bij de beslissende, bij de kritieke tijden van de mensheid, onze activiteit weliswaar groter, maar ons gezag als het ware kleiner wordt. Want we kunnen hem helemaal niet dwingen. We mogen leiden, we mogen helpen. We mogen de mens niet dwingen. We kunnen de mens niet een band om de nek gooien en hem zo sluren waar hij moet zijn. We kunnen hem alleen helpen om te gaan. En de krachten die in de mens zitten, leven die harmonische centra, zijn in zekere zin een vervanging voor wat we met zo'n leidsnoer zouden kunnen doen. Want deze werken in op het bovenbewustzijn van de mensheid, kunnen het onderbewustzijn van de mensheid beïnvloeden. Zij kunnen vele geestelijke factoren met de mensheid verbonden beïnvloeden. En daarvoor zijn ons dan al die dingen van magie en van samenwerking van Gods geloof, van genezing en zo belangrijk. Het gaat om de harmonie en de samenwerking op het ogenblik. En praat u daar nou alsjeblieft niet verder over. Want anders dan krijgen we vandaag iemand die de wereldondergang verkondigt. Al dan niet pre-Augustus 62 of 63. Of we krijgen te maken met mensen die daar allerhande dingen over de geest die de wereld bedreigt of zo gaan vastknopen. Dat is niet nodig. Maar begrijp goed wat ik u nu gezegd heb. Ga rustig verder met uw werk, met uw kring. Wij zullen het instrument dat ter beschikking is steeds zo goed mogelijk helpen, leiden, instrueren. Wij zullen u helpen en leiden waar we kunnen. En wanneer u dat nou betwijfelt, dan kunt u nog eens even nagaan hoe u soms de proef op de som hebt genomen en hoe die toch wel weer klopt. Ook al loopt u aan sommige bewijzen en proeven rustig voorbij. Dan zijn het anderen die het wel opmerken en degene die erom vraagt gaat eraan voorbij. Dat gebeurt ook vaak. Maar we helpen u. Maar helpt u nou ook ons en helpt u ook uzelf. En probeert u dus ook deze harmonische werking, dit, als het ware, een feitelijke eenheid vormen. In geestelijk verband, ten opzichte van mentaliteit en al wat erbij hoort. Probeert u dat nou eens te doen. U helpt uzelf om mee, u helpt ons om mee. En u helpt daarmee ongetwijfeld ook velen in de geest en in de stof een lange periode van duister en ongemak bespreiden. En dan kunt u desondanks rustig verder gaan op uw eigen pad. En daarop ook resultaten boeken. Want het een sluit het ander niet uit. Is er nog iets te zeggen of te vragen nu?
Nee, broer.
Nou ja, die ene vraag is feitelijk al beantwoord die daar niet gesteld wordt. Als u er goed over nadenkt, dan vindt u dat wel. Nou ja. Het is toch waar?
Het is zeker waar.
En bovendien, wanneer u even nadenkt, dan is dat in het verleden, is dat 4 à 5 keer gezegd, door zelf gehanteerde middelen zou ik zeggen, door anderen gehanteerde middelen, en u heeft het nu vanavond eigenlijk wel 5 of 6 keer ook kunnen horen, zij het dan in een wat ander verband. Dus ik zou zeggen, dat ook daar zou u de oplossing heus moeten weten. Goed. Vrienden, nu we zo samen zijn geweest, is misschien toch wel aardig om te sluiten met een poging om die eenheid en die harmonie nu eens een keer, althans vanuit ons, even te bevestigen en te versterken. Bent u het daarmee eens?
Ja, oké.
Goed, dan moet u eens luisteren. Dan gaan we iets heel eenvoudigs doen. Denkt u alstublieft niet dat ik begin met een groot ritueel of zo? Hè? Helemaal niet. Probeert u zich in de eerste plaats te ontspannen. Dan denkt u nou eens dat het eigenlijk toch wel prettig is dat je zo met allemaal van die eerlijk strevende mensen samen bent. Hm? Denk er dan eens aan hoe weinig jullie eigenlijk zijn ten opzichte van wat wij allemaal zijn. Want u begrijpt wel dat er altijd anderen zijn die toch ook proberen te profiteren van de lessen die u krijgt. En dat mogen ze u heus wel gunnen. En nou, kunnen we misschien dit eens doen. Wacht even. Vindt u het erg dus om dit middenlicht eens een ogenblik uit te doen? Of niet? Zo. Dat geeft namelijk nog weer enigszins sterkere mogelijkheden. U gelooft allemaal, nietwaar, in God, ja? God is licht. God is kracht. God is liefde. God is de intensiteit van al ons leven. Wij die hier gezamenlijk willen werken en streven. Wij zijn in zijn wezen en zijn kracht gedragen en geboren. Wij hoeven niet meer te geloven eigenlijk. Want in en rond ons is die kracht als een spanning die ons zegt dat we weten. En als ons verstand stilstaat erbij of dat niet kan verwerken, dan is er toch ergens iets wat ons zegt dat is waar. We zijn hier samen en we willen harmonisch zijn. Dat wil zeggen, we willen alles vergeten wat ons van elkander zou kunnen verwijderen. We willen niet meer denken aan verschillen in stand, in werkkring, verschillen van mening, van instelling. We willen alleen maar eens denken aan het ene licht dat ons bindt. Ons hier aanwezig in de geest en in de stof. Licht. Niet meer dan licht. Geen grootse openbaring. Mijn vrienden, een licht waarin elk verschil verdwijnt. Een licht dat een volledige band is als je het kunt aanvaarden. Het licht dat een werkelijkheid is die je doet beseffen. Uit de kosmos is de eenheid geschapen. En de waan heeft uit de eenheid verdeeldheid gemaakt. Uit het licht zijn de kleuren geboren. Met de samen zijn zij slechts het licht zelf. Wij zijn delen van een schepping. Onbelangrijk en klein misschien, maar delen. Die terug kunnen keren en willen keren tot het licht. We willen terugkeren tot het licht. We willen werken met het licht. We willen leven in en uit het licht. Laat ons dat nu eens even goed overwegen. Heel gewoon. Geen incantaties. Geen bezwering. Geen magie, want ze is niet nodig. Laat ons een zonder voorbehoud. Zonder enige beperking of wat dan ook. God. Het goddelijk licht. De wereld, de schepping, onze groep in stof en geest accepteren. Alleen dat maar. Meer niet. Zo, nu ga ik net zo ontspannen zitten als u. Want al heb ik een geleend lichaam, ik ben één van u en ik hoor bij u. Niet waar. Want we zijn één groep, we zijn één in God. En dan kunnen we die krachten misschien toch op een of andere manier kenbaar maken. Want wij zijn ook kracht, wij zijn levende kracht van God, nietwaar? U gelooft in God, u gelooft in God als licht, liefde, kracht, hij is in u. Laat ons die kracht dan eens stuwen. Vanuit onszelf, gewoon maar in een kringloop, zonder meer. Rechts komt het licht in. Links laten we de uitstromen. We vragen niets voor onszelf. Werkelijk niets. Laat dit licht en die kracht u doorstromen. Van links gaat de kracht uit, maar rechts, daar waar zij heilig is, komt ze in ons binnen. Laat ze worden tot een wervelende ring waarin de harmonie van de kosmos een ogenblik weerspiegeld wordt. Laat ze worden tot de werkelijke kracht die in ons allen schuilt, oh, niet in mij. Want dit komt uit uzelf. Gij, vrienden, niet ik, of wij in een geest alleen, zijt sterk. Die kracht is in u, wanneer u harmonisch kunt zijn zonder voorbehoud, tegen God, tegen de schepping, tegen wat er is, dat wat komen kan, wanneer u aanvaarden kunt dat u leeft, in God, uit God en zonder meer, en die kracht laat gaan. Dan is dat net zoveel als een incantatie en meer. Dan laten we nu eens proberen. Het is misschien meer een proefneming, een experiment. Maar het heeft toch zijn zin, dat verzeker ik u. Om eens even te proberen om deze cirkel, want nog steeds gaat het licht uit. Rechts wordt het ontvangen en links treedt het uit. Niet omdat wij het willen, omdat we dit aanvaarden als een deel van het harmonisch geheel. Laten we nu eens proberen om die twee dimensies van onze beperkte vermogens te vervangen door de vier dimensies. Laten we proberen om eens een ogenblik vanuit onszelf, alleen maar zo, zonder meer, dat licht uit te laten gaan en de werkelijkheid naar het kruisende bol. Opdat er mogen zijn harmonie en eenheid met de hoogte en de diepte, met de breedte en met de lengte, met alle krachten in het al die in de volmaaktheid zijn geborgen, waarvan de bol het symbool is. Dat we nog een blikje het wervelen van die bol die we hier voor ons nog onstoffelijk alleen een straal wat merkbaar manifesteren, dat we daarin voor een ogenblik de eenheid mogen voelen met al het zijnde, al het levende en alle kracht. Laat de kracht Gods van u uitgaan. Laat ze opbouwen. Stel u hier ergens een middelpunt voor. Met kruisende bol ontstaat. Meer niet. Eenvoudig en lichtende bol met erin het kruis. En laten we dan nu de geloofsbelijdenis van de kosmische harmonie, dit deel van de erkenning van de witte broederschap, ook eens voor onszelf spreken. Dat u misschien nooit gehoord hebt en u toch zult herinneren. Licht van licht ben ik en kracht van kracht ben ik, want God is in mij. Volmaaktheid ben ik in het onvolmaakte van mijn beseffen, want God is in mij. Eén met al het levende en het leven zelf ben ik, want God is in mij. Ik weet dat ik één ben met het al en in de eenheid met het al zal God mij voeren. Zodat mijn schreden en mijn pogen zijn de afbeelding van zijn willenwet. Worden zijn willenwet. Tot wij kunnen zeggen waarlijk, God is. God is in ons. En wij zijn niet. En een schaduw in God, dat de wil verwezenlijkt worden, de lichtende kracht geopenbaard, en de waarheid deel mogen zijn van de wereld, van ons wezen, opdat vervuld zij de wet
volleind zij de schepping. Onze God, zij vervult in ons en met ons en wij door onze God en in onze God, zo waarlijk wij geloven in een kracht van licht en waarheid en een schepping die één is in den schepper, zonder tijd. En laten we nu maar rustig alles laten vervloeien. Dat is niet belangrijk. Dat is allemaal maar schijn. Wat we hebben opgebouwd, dat moeten we toch eigenlijk weten, dat is waar. En niet alleen wanneer we het zelf zo even proberen te manifesteren. Wat we gezegd hebben is waar. Ook wanneer we het niet bidden. Laat ons vrienden de avond besluiten met het vaste voornemen. Om zo goed wij kunnen, waar wij kunnen, op elke wijze die ons mogelijk is, in overeenstemming met het licht in ons en de kracht in ons, harmonie te vinden, te scheppen, voor te brengen en te versterken, opdat de eenheid van de schepper mogen worden de bewustwording van uw wereld, dat de eenheid van ons allen in den schepper mogen zijn, misschien één kleine vonk van licht in de nacht waaruit de mensheid nog moet ontwaken tot nieuwe tijd en nieuw bewustzijn. Ja, en nu mocht u rustig uw licht weer aansteken. Ik zou zeggen, wanneer ik uw vragen goed heb beantwoord, wanneer u het begrepen hebt, probeer er gebruik van te maken. En laat ons voer alles niet in gewichtigheid en in plechtigheid, maar mag ik zeggen in de vreugde van het bestaan in God, van het leven in de wereld, van al wat we mogen en kunnen zijn, van al wat wij ervaren, zeggen de banden die wij willen leggen, de harmonie. Ze zullen onverbrekelijk blijken. En ons streven zal zijn, om zoals we hier samen zijn, geest en stof, een punt van kracht te worden, dat de mensheid helpt, zichzelf te herwinnen, het bewustzijn te bereiken, dat noodzakelijk is. Nou vrienden, dan heb ik daarmee klein slot gemaakt in onze avond. Denkt u nou niet dat er iets bij is wat van mij uit is gegaan? Het is van u zelf uitgegaan. U kunt het zo goed als wij en net zo goed of beter. Maar wat u alleen kunt bereiken als u aanvaardt en wilt, zoals u van mij dit alles nu wilt ondergaan en aanvaarden, dat in uw krachten ligt is een harmonie. Ik zou zelfs niet willen zeggen tot weerziens of zoiets, maar alleen op een goede samenwerking met allen die het licht trachten te brengen op deze wereld, vrienden. Goedenavond.
Goedenavond.